Goedemorgen allemaal. De meesten van jullie heb ik al wel even gegroet of in de ogen gekeken of gezwaaid. Fijn dat we vanmorgen hier kunnen zijn en echt kunnen samenkomen. Elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar ook het woord van God kunnen openen. Er is vanmorgen al best wat gedeeld. Maar ik wil vanmorgen ook met jullie een boodschap delen. En het thema van vanmorgen is een geestelijke gedaanteverwisseling. Een geestelijke gedaanteverwisseling. En ik wil, voordat we een hoofdstuk gaan lezen, je mag het alvast opzoeken, 2 Korinthe 3, wil ik een vraag stellen en dan vooral aan de kinderen. En dat is deze vraag. Wie van jullie heeft wel eens een rups... Je moet eigenlijk zeggen, een rups die een cocon geworden is. Een rups uit zijn cocon zien. Ik sta nu in het blauwe licht. Dat hoort zo waarschijnlijk. Of, een rups die in een coconnetje zit. Wie heeft hem wel eens uit zijn cocon zien kruipen? Ik heb het nog nooit gezien. Heb jij dat wel eens gezien? Bij de dierentuin. In de vlindertuin. Want wat komt er dan uit zo'n cocon? Een vlinder. Maar dat is toch een heel ander diertje dan een rups? Ik vind van wel. Wat vind je van een rups? Wie houdt er van rupsen? Steek je vinger eens op. Ik vind ze altijd een beetje griezelig. Een beetje van die harige pootjes. Wie houdt er van vlinders? Ja, ja, daar zien we meer vlinders. Vlinders. Maar wat heel bijzonder is, is dat een rups een vlinder wordt. Je zou kunnen zeggen, hij is dezelfde, maar niet hetzelfde. Hij is helemaal veranderd. Hij is, en nu komt het, van gedaante verwisseld. En daar heeft Paulus het over in dit hoofdstuk. We gaan het lezen. 2 Korinthe 3. Het is geen eenvoudig hoofdstuk. Maar ik zou je willen vragen om... Want ik ga niet heel het hoofdstuk straks verder te behandelen. Om aandachtig mee te lezen. Zodat we de context van één vers waar ik vandaag vooral over wil spreken helder hebben. We beginnen in 2 Korinthe 3 en we beginnen in vers 1. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen, of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood, en hij bedoelt dan de bediening van de wet, met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan we met veel vrijmoedigheid te werk. En doen we niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes, de wet, de Torah gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. En dan lees ik nog een paar versen uit hoofdstuk 4, omdat dat er onherroepelijk mee verbonden is. Vers 1, daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Vers 3, maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Tot zover. Geestelijke gedaanteverwisseling. Paulus schrijft deze tweede Korinthebrief, broeders en zusters, even een korte intro, als een soort verdedigingsbrief. Dat is niet helemaal het goede woord, want hij wil zich niet verdedigen zoals men van hem vraagt. Want hij zegt, ik hoef mijzelf niet te verdedigen. Mijn bediening en wat God doet door mijn bediening heen is bewijs voldoende. Maar toch, hij is in een moeilijke situatie beland. De gemeente van Korinthe en met name een aantal personen in die gemeente, die trekken zijn bediening in twijfel. En in dit hoofdstuk schrijft hij waarom hij iemand is die ondanks de kritiek met veel vrijmoedigheid te werk gaat. Want hij legt uit, de kracht van mijn bediening ligt niet zozeer in wie ik ben, of in wat ik doe, of in wat ik kan, of in wat ik weet. Hij zegt, aan zo'n wedstrijd doe ik niet mee. De kracht van de bediening, zegt hij, ligt in het feit dat de Heilige Geest door mij, door ons heen werkt. En hij noemt dat de bediening van het nieuwe verbond. En daarom, zegt hij, ga ik met veel vrijmoedigheid te werk. Want, zegt hij, ik geloof dat God door mij, ergens anders in deze brief zegt hij, ik ben maar een zwakke man. Mijn woorden, zegt hij, daar moet je niet zozeer van onder de indruk zijn. En de manier waarop ik spreek, ook daarvan moet je niet zozeer onder de indruk zijn. Maar het is God die door mij heen werkt. En sta ik daar als een zwakke man. Maar de geest van God neemt de woorden en, zegt hij, hij schrijft die diep in de harten van de mensen die luisteren. Kijk maar wat er met jullie gebeurd is. Hij zegt, jullie zijn in jullie harten veranderd. De geest van God heeft jullie een brief van Christus gemaakt. En hij zegt in vers 12, je hebt het hoofdstuk nog wel voor je, omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Als je net nauwkeurig hebt meegelezen, het is een interessant, ook wel een moeilijk, maar een interessant hoofdstuk, dan vergelijkt hij de bediening van het oude verbond, de bediening van de wet, met de bediening van het nieuwe verbond. Voortdurend zet hij die twee tegenover elkaar. En hij zegt geen kwaad woord over de bediening van de wet. Hij zegt, die was in heerlijkheid. Kijk maar naar Mozes, zegt hij. Mozes die onder het oude verbond naar God toe ging en daar de heerlijkheid van God zag. En hij moest een doek op zijn gezicht leggen. Je vindt dat in Exodus 34. Hij zegt, het was een heerlijke bediening. Maar, zegt hij, nu onder het nieuwe verbond, tussen haakjes, nadat de Heer Jezus, de beloofde Messias, gekomen is, gestorven is, begraven is, opgestaan is, naar de hemel is gevaren, zijn geest heeft uitgestort, mensen uit de Joden en uit de heidenen tot zichzelf roept, één nieuw volk maakt. Hij zegt, die bediening is veel heerlijker. Die gaat namelijk over veranderde harten. Die gaat namelijk over de tafel van de wet, niet in je hand met Mozes, die de stenen hier had en waar de letters in stonden. Dat was iets heerlijks. Ze kwamen van Yahweh, God had ze gegeven. Hij zegt, maar nog heerlijker is als de betekenis van die wet geschreven wordt door de geest van God in je hart, zodat jij als mens verandert. Dat je niet meer een brief van Christus hebt of een brief van God hebt, maar dat je een brief van Christus wordt. Deze twee dingen zet hij tegenover elkaar. En hij eindigt hoofdstuk 3 met een geweldige uitspraak. En ik ga die tekst nog een keer lezen. En dat is de tekst waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken. Hij zegt daar, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dit is echt zo'n Pauluszin, hè? In mijn Bijbel zijn het 6 volle regels. Maar het is een tekst die, het is echt een joekel van een tekst met geestelijke rijkdom. Het is de moeite waard om met je hoofd te leren. En eigenlijk vanmorgen uit deze tekst 5 dingen halen. 5 principes voor geestelijke gedaanteverwisseling. 5 principes voor geestelijke gedaanteverwisseling. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat dat relevant is. Want als ik vanmorgen briefjes zou uitdelen, iedereen een briefje, en ik zou vragen, wat zijn jouw geestelijke verlangens? Schrijf eens even op. Dan denk ik, de meeste van jullie kennend, dat heel veel van jullie zouden opschrijven, ik verlang geestelijk te groeien. Ieder zou daar waarschijnlijk zijn eigen woorden aan geven, denk je niet? Maar ik denk, de een zou zeggen, nou, ik verlang geestelijk toegerust te worden. Of ik verlang God beter te leren kennen. Ik verlang meer te wortelen in het woord van God. Ik verlang bruikbaarder voor God te worden. Ik verlang meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Nou, noem maar op. Geestelijke verlangens die prachtig zijn. Ik denk niet dat iemand op zou schrijven, ik wil geestelijk van gedaante verwisselen. Maar misschien is dat wel wat je bedoelt. Ik wil van een rups een vlinder worden. Ik wil al meer leven in die nieuwe schepping die God mij gemaakt heeft. Daar heeft Paulus het over in deze tekst. Want misschien dacht je, waarom ben je nou net met die rups en die vlinder begonnen? Heb je die tekst, misschien is het goed om hem voor je te houden. Ik ga zo die 5 principes eruit halen. In het midden van deze tekst gebruikt Paulus dat woord gedaanteverwisseling. Je ziet het in onze vertaling niet zo goed, maar hij zegt hier, wij worden van gedaante veranderd. Worden van gedaante veranderd. Daar staat in het Grieks een woord dat wij in het Nederlands ook kennen. Het woord metamorfose. En meta is nieuw en morfose is gedaante. Het is een nieuwe gedaante. Hey, misschien is dat wel wat jij verlangt en wat ik verlang. Wij willen van gedaante verwisselen. We willen steeds meer die nieuwe mens zijn. Die mens die met Christus verbonden is. Ik wil niet een rups zijn. Een rups is het beeld van de zondaar. Ik verlang geestelijk te groeien. Misschien moeten we zeggen geestelijk te veranderen. Van gedaante te verwisselen. Zodat ik geestelijk gezien, begrijp me goed, meer die vlinder kan zijn. Nou, even een pas op de plaats voordat we naar die 5 principes gaan. Zou je dat inderdaad op je briefje schrijven? Misschien ga ik daar wel te snel van uit. Dat ik dat op mijn briefje schrijf en jij op jouw briefje, ik wil geestelijk veranderen. Ik verlang een geestelijke metamorfose te ondergaan. Ik hoop het wel. Nou, dan zou ik zeggen, kijk vanmorgen mee naar de 5 principes die Paulus in deze ene tekst behandelt. Geestelijke gedaanteverwisseling. Ja.
Is dat dan hetzelfde als wedergeboorte?
Ik denk dat dat begint bij de wedergeboorte. En daarna is het een voortdurend proces. Ja. Het eerste wat Paulus zegt, dat is het eerste principe. Het is voor alle gelovigen. Het, en dan bedoel ik die gedaanteverwisseling, die geestelijke veranderingen. Het is voor alle gelovigen. Kijk maar naar de eerste zin, vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht. Daar stop ik even. Wie zijn die wij? Wie zijn die wij allen? Is dat een vraag? En wie zijn dat?
Alle heiligen die naar huis
zijn. Ja. Aan het begin van de brief, 2 Korinthe 1. Alle heiligen. Dit is dan een verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. In het oude verbond had je de mensen die in een speciale roeping stonden. Bijvoorbeeld denk aan de stam van Levi, de priesterdienst, de levietendienst. Maar onder het nieuwe verbond, sinds de uitstorting van de Heilige Geest, zie je dat voor iedere gelovige deze zegeningen beschikbaar zijn. Wij allen nu. Over wie hebben we het? Over mensen die tot wedergeboorte gekomen zijn. Mensen, misschien moet ik het nog eenvoudiger zeggen, die de Heer Jezus hebben aangenomen, hebben aanvaard als hun redder en verlosser. Als hun Heer. Die tot erkenning van hun zondeprobleem zijn gekomen, de noodzaak van een redder zijn gaan inzien en Jezus Christus hebben aanvaard. Deze mensen hebben een geboorterecht. Misschien moet ik zeggen een wedergeboorterecht. En weet je wat dat is? Dat je geestelijk niet dezelfde hoeft te blijven. Dat je veranderen mag van een rups naar een vlinder. En dat is eigenlijk nog maar zacht uitgedrukt. Wij allen die met onbedekt gezicht, zegt Paulus. Wat is dat nou, onbedekt gezicht? Wat bedoelt hij te zeggen? Nou, daarom heb ik het hele hoofdstuk gelezen. Want hij vertelt dat onder het oude verbond was het met een bedekt gezicht. Je moet daarvoor een beetje de geschiedenis kennen van Mozes die op een gegeven moment in Exodus 34 de berg opgaat. En daar is hij 40 dagen bij God en ziet hij de heerlijkheid van God. Daar kom ik zo nog op terug. En Mozes komt de berg af en er is iets met hem gebeurd. Zijn gezicht glanst. Zijn gezicht blinkt. En hij komt onder de Israëlieten en hij ziet dat ze naar zijn gezicht kijken. Ze zijn onder de indruk van zijn gezicht en op een gegeven moment zegt hij, dat leidt af, ik leg er een doek overheen. En dan zie je in principe, telkens als hij onder de mens is, heeft hij die doek op zijn gezicht, Exodus 34. Maar als hij de tent van de samenkomst binnenging en met God ging spreken, dan deed hij die doek af. Paulus zegt hier, wij mogen met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen. Dat betekent eigenlijk, er zijn geen belemmeringen meer. De weg naar de Heere God is vrij. Wij mogen met hem spreken. Wij mogen hem zien. Toen was het alleen Mozes die de berg op ging. Nu, onder het nieuwe verbond, is het iedere gelovige toegestaan. We hoeven er niet eens een berg voor op te klimmen. Mozes was 40 dagen bij God, maar moest daarna de heerlijkheid van God verlaten. Onder het nieuwe verbond mogen wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, mogen wij ons in het licht van de heerlijkheid van God bewegen. Wij allen. Het is voor iedereen. Het is voor iedere gelovige. Zonder belemmeringen mogen we Jezus zien. Dat is een geweldig voorrecht. Als je dit bedenkt. Tweede principe. De volgende regel van de tekst. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen. Hoe word je als christen steeds meer als Jezus? Hoe word je steeds meer die vlinder die verandert, die van gedaante verwisselt? Ik denk dat wat dit tweede principe wil duidelijk maken voor ons heel erg belangrijk is. Ik denk dat wij lijden, heel veel mensen lijden aan deze kwaal, dat we voor geestelijke verandering, voor metamorfose, voor geestelijke gedaanteverwisseling te raden gaan bij onszelf. Ik heb het zelf lang mee geworsteld en ik moet eerlijk zeggen dat ik veel mensen die ik ontmoet of mag begeleiden ook hiermee zie worstelen. Dat ze proberen in zichzelf verandering teweeg te brengen. Hoe? Bijvoorbeeld door veelvuldig je zonde te overdenken. Door veelvuldig je onwaardigheid te bedenken. Of door veelvuldig je leven na te gaan of er misschien links of rechts toch een zonde zit. Die je wil je geestelijk verder komen zal moeten verwijderen. En weet je wat er eigenlijk gebeurt? Is dat je je blik, en je hebt dat vaak niet door. Ik heb het over christenen. Hè? Ik heb het over wedergeboren christenen. Wij allen nu. Dat zijn de gelovigen. Hun blik op zichzelf richten en wat er gebeurt. Ze gaan met zichzelf aan de gang. Ik zou meer in mijn Bijbel moeten lezen. Ik zou meer moeten getuigen. En hoewel dat allemaal goede dingen zijn, begrijp me goed, begin je eigenlijk juist aan de verkeerde kant. Want hoe meer je ermee bezig gaat, des te meer word je geconfronteerd met je onvermogen en zelfs met je zondige hart. Oké, Paulus, wat moet ik dan doen om geestelijk te veranderen? Om meer die heerlijkheid van God te gaan weerspiegelen. Om meer een vlinder te zijn. En ik begrijp me goed, ik gebruik dat als een beeld. Nou, Paulus zegt hier, en dat vind ik zo mooi, je moet de heerlijkheid van de Here aanschouwen. Ik zeg het niet helemaal goed. Hij zegt, als in een spiegel aanschouwen. Korinthe stond bekend om spiegels die daar werden geproduceerd. Het waren bronzen spiegels. Als wij 's morgens in de spiegel staan, dan zie je een loepzuiver beeld. Hè? Als die tenminste helemaal schoon is en er zitten geen vlekjes op, dan kan je jezelf eigenlijk redelijk zuiver zien. Of je daar nou blij van wordt, dat is dan een vraag 2, maar je ziet jezelf zuiver in die spiegel. Toen, in die tijd, in deze eerste eeuw, waren de spiegels van brons. En die werden zo glad mogelijk gepoetst, zodat je eigenlijk meer een gedaante zag. Een bronzen spiegel. Paulus zegt, wij kijken naar de heerlijkheid van God als in een spiegel. En dan bedoelt hij, het is nog niet van aangezicht tot aangezicht, maar het is indirect. En dat is maar goed ook. Want wie kan God zien en leven in deze bedeling, in ons aardse sterfelijke lichaam? Nee, wij zien, eerlijk is eerlijk, wij zien God nog in een spiegel. Dat is ook het moeilijke als een ongelovige hier binnenkomt en die hoort ons spreken over het zien van Jezus en het verblijden in Jezus. Dan zeggen we, ja, maar waar is die Jezus dan? Ja, dan zeggen, wij met de Bijbel, we wandelen door geloven, niet door aanschouwen. Wat bedoel je dan? Nou, we bedoelen dat we hem nog niet zien van aangezicht tot aangezicht. Het is nog in geloof. Het is in die zin nog abstract. Hoewel de geest het heel persoonlijk maakt, is het nog wel indirect. Paulus zegt hier in een spiegel. We zien de heerlijkheid van God, waarin? In het woord van God. In het bijzonder in het vlees geworden woord, in de Heer Jezus Christus, zien wij de heerlijkheid van God. Zien we wie Hij is? En als we ons daar op richten, op zijn heerlijkheid, op zijn grootheid, op zijn majesteit, dat brengt echte verandering. Dan worden we, ik zeg verandering, ik moet eigenlijk zeggen gedaanteverwisseling. Het brengt gedaanteverwisseling. De heerlijkheid van God. Wat is de heerlijkheid van God? Dat is het tweede principe. Het is door de heerlijkheid van God dat we van gedaante verwisselen. Wat is dat? Heel veel theologen, en dat vind ik heel mooi, beschrijven de heerlijkheid van God als volgt. Zij zeggen, het is de verzameling van al zijn eigenschappen. De glorie van God is eigenlijk de beschrijving van zijn hele wezen. In die zin zien zij zeg maar de eigenschap barmhartigheid en genade, alwetendheid, soevereiniteit in een andere orde. Dat zijn allemaal verschillende eigenschappen en zij zeggen de verzameling van die eigenschappen zou je wel eens de heerlijkheid van God kunnen noemen. Hier zegt Paulus niet de heerlijkheid van God, hij zegt de heerlijkheid van de Heer. Hij heeft het dan over de Heer Jezus Christus die, 2 Korinthe 4 vers 4, het beeld van God is. Dus wil je weten wie God is, dan moet je kijken naar de Heer Jezus Christus. Die trouwens onder ons is komen wonen, de hemel heeft verlaten en de heerlijkheid van de Vader heeft geopenbaard. Wat zegt Johannes? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Best een goede vraag. Als je de achterliggende week eens terugkijkt. Ik denk dat de achterliggende week van ons gezegd kan worden. Misschien zeg ik dat te snel, maar ik denk dat je me kan volgen. We hebben geprobeerd met God te wandelen. We hebben geprobeerd de Heer Jezus te volgen. Mag ik je deze vraag stellen? Hoeveel heb je van de heerlijkheid van God gezien? Met wie was je deze week het meest bezig? Met jezelf of met hem? Van wie was je het meest onder de indruk? Van jezelf of van andere mensen of van predikers? Paulus zegt, maak je geen illusie. Of van hem? Wij hebben de heerlijkheid van God nodig. Ja, maar ik wil groeien in mijn gebedsleven. Misschien komt echte, God gecentreerde groei in ons gebedsleven. Waarvoor? Uit het zien van de heerlijkheid van God. Toen Mozes 40 dagen bij God was. En God hem dat geweldige tabernakelplan in zijn oor fluisterde. En God gezegd had, ik wil onder jullie komen wonen. Ik wil van de hoge hemel afkomen en ik wil daar een heiligdom, zodat ik onder jullie woon. En Mozes had dat plan tot een detail beluisterd, 40 dagen lang. En had die twee tafels meegekregen en hij daalde de berg af. En hij zag een volk dat danste rondom het gouden kalf. Die hadden een heel andere agenda. Die waren met totaal andere dingen bezig. Dat is wat voor Mozes geweest, hè? En je zou aan Mozes kunnen vragen, Mozes, wat is nu het probleem van het volk? Ik denk dat Mozes had gezegd, niet allereerst het gouden kalf. Maar ze zien niet de heerlijkheid van God. Als ze toch eens oog hadden voor de plannen en de wensen en de verlangens van God, dan zou het kalf in het vuur verdwijnen. Zo is het met ons ook. Lieve broeder, zuster, wees gericht op de heerlijke glorie van God in Christus, in het evangelie, in wat hij voor ons heeft gedaan. Turn your eyes upon Jesus, zegt dat lied. Look full in his wonderful face. Kijk hem in zijn prachtig schone gezicht in wie hij is. Er staat hier trouwens, dat valt mij op, hè, er staat niet kijken, er staat de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Wat is aanschouwen? Wat is het verschil tussen kijken en aanschouwen?
Heeft iets van bewondering.
Heeft iets van bewondering, hè? Je zou bijna zeggen ook bestudering. Een prachtig schilderij. Of een prachtige berg. Die ga je aanschouwen. We hebben zijn heerlijkheid, zegt Johannes, aanschouwd. We hebben daar de tijd voor genomen. We hebben daarnaar gekeken. We hebben het bewonderd, zoals Tobias net zegt. Je kan ook zeggen, we hebben ervan genoten. In het Engels staat er, beholding the glory of God. En dat betekent het uitvoerig bekijken. Het zien van God. En denk dan alsjeblieft aan de Heer Jezus Christus. Ik vind het een heel mooie tekst voor degene die meeschrijven. Psalm 16, vers 8, waar je oudtestamentisch vindt. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Dat is het tweede principe. Hoe worden we van gedaante verwisseld? Het is door het zien van de heerlijkheid van de Heer. We gaan naar de derde. Ik hoop dat je er nog bij bent. Waar leidt het zien van de heerlijkheid van de Heer toe? 3. Daar staat in de volgende zin. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. We pluizen eigenlijk de tekst uit, hè? Laag voor laag. We zijn bij de derde. Dan worden wij van gedaante veranderd. Hier staat dus dat woord metamorfose, nieuwe gedaante. Dus het zien van de heerlijkheid van de Heer, derde principe, leidt tot gedaanteverandering. Ik ga even terug naar die rups en die vlinder. Die rups, stel dat je die op je hand zou houden, met zijn harige pootjes. Op een gegeven moment komt er om dat specifieke beestje een vliesje, wat we het cocon noemen. En stel je even voor dat je dat op je hand zou houden en je houdt het net zo lang vast. Ik heb gelezen dat vaak in de vroege ochtend is, dat zo'n coconnetje openspringt en dat je dan een opgevouwen vlindertje ziet. En dat hij zijn vleugeltjes oppompt. Hij zit dan vaak nog even stil, zo las ik op het internet. En dan op een gegeven moment, vaak als de zon gaat schijnen, het is natuurlijk in het voorjaar, dan pompt hij zijn vleugeltjes op en dan gaat hij vliegen. Stel dat je dat hele proces op je hand zou laten plaatsvinden, dan zou je denk ik vast moeten stellen, het is dezelfde materie. Het is hetzelfde beestje dat niet langer dezelfde is. Het was eerst die ene rups, die zat hier nog, en het werd die cocon, en diezelfde rups, diezelfde cocon, werd die vlinder die zojuist is weggevlogen. Ik heb het nooit gezien. Een van de meiden daar, die heeft het wel eens gezien in de vlindertuin. Maar het is natuurlijk iets indrukwekkends wat er gebeurt. Door de adem van de schepper. Hoeveel te meer, broeders en zusters, is het indrukwekkend wat God met corrupte, verdorven, ikgerichte zondaars doet. Die daar niet zo vredig op de hand van God zitten, maar die rebelleren tegen zijn heilige wet. En die zichzelf lief hebben boven alles. En verdorven zijn in hun morele aard. Door zijn geest, onnavolgbaar, zoals de heerlijkheid van God alleen maar doen kan, komt God tot hen met het evangelie. Wordt die dode zondaar op een gegeven moment tot leven gewekt en vanuit zijn geestesslaap, vanuit zijn dode cocon zou je kunnen zeggen, komt hij tot leven en is diezelfde mens. Dat beleid je toch? Jij bent toch gered? Jij was toch die zondaar? En nu ben je in Christus die nieuwe mens. Wordt diezelfde mens een nieuwe schepping? We worden van gedaante veranderd. Is dat de wedergeboorte, vroeg deze meneer hier net? Ja, daar begint het. Maar het is een voortdurend proces. Het gaat alleen maar door. En het doel is dat wij steeds meer worden als God. Want er staat hier van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Nu even een vraagje tussendoor. Jij bent die tekst ook aan het bestuderen, hè? Welk beeld bedoelt Paulus? Jezus, het beeld van God. Als je het binnen de tekst houdt, zou je kunnen zeggen, je kijkt naar de heerlijkheid van God, weliswaar nog in een spiegel, maar toch. En met dat je naar hem kijkt, word je veranderd naar hetzelfde beeld. Dat wil zeggen, je gaat lijken op degene naar wie je kijkt. Dus met dat de heerlijkheid van God jou voor ogen staat, gebeurt er iets? Komt dat metamorfoseproces tot stand en ga jij lijken op hem naar wie je kijkt? Als dit voor jou gewoon geworden is en je luistert dit vanmorgen aan en je zegt oké, dan zou ik je willen vragen, ga eens goed te raden bij jezelf. Heb je enig idee wie je was? Heb je enig idee waardoor en door wie de verandering tot stand gekomen is? Dit is veel heerlijker dan dat een rups een vlinder wordt. Van gedaante veranderd. Naar het beeld van Christus. Dat woord metamorfose staat 2 keer in het Nieuwe Testament, dacht ik. Ik weet het eigenlijk niet zeker, maar ik dacht 2 keer. De andere keer staat het in Matteüs 17 bij de verheerlijking op de berg. Als Jezus, staat er, veranderd werd voor hun ogen. In het Engels transfigured. Dat betekent hij werd een andere. Mozes, wat gebeurde er met hem? Hij kreeg een lichtglans op zijn gezicht. Van Mozes staat er dat hij de heerlijkheid van God reflecteerde. Met andere woorden, het was als een soort reflectiespiegel op zijn gezicht zat. En dat zagen de Israëlieten en het leidde hen af. Want Paulus zegt, het ging voorbij. Het werd vernietigd. Het is het einddoel van dat wat er niet gedaan wordt. Ze verkeken zich daarop. Dat was niet de essentie. Hij reflecteerde. Maar weet je wat er onder het nieuwe verbond is? Je reflecteert niet, je straalt uit. Het is een wezensverandering van binnen naar buiten. En dat is de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Het spreekt de verandering van het hart aan. Ik ben zelf in mijn stille tijd Jeremia aan het lezen. Lees je geweldige beloften voor het volk Israël. Die nu ten dele waar zijn. Voor de Joden die de Heer Jezus belijden als Messias. En straks ten volle waar worden. En daar zegt God, alsof God verzucht door de profeet Jeremia. Straks zal geen enkele Jood meer tot een andere Jood zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste. Want, zegt hij, ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Ja, ik weet niet of jij er enthousiast over bent. God is hier enthousiast over. Hij zegt, dan ben ik niet meer bezig om de buitenkant te veranderen. Ik wil hun harten. Dat was Gods oorspronkelijke bedoeling altijd, ook met het volk Israël. Nog steeds. Hij is op zoek naar hun hart, maar onder de bediening van de wet. De wet die de externe mens beoordeelt, is het een bediening die tot verdoemenis leidt, zegt Paulus. Want wij kunnen de wet niet houden, maar God heeft besloten om door zijn Zoon, in zijn Zoon en door de Heilige Geest naar de binnenkant van ons te gaan, waardoor we niet alleen reflecteren, wat weerkaatsen van de buitenkant, maar waardoor we gaan uitstralen van binnen naar buiten. Je wordt echt een ander mens. Als je tot geloof komt, word je echt een andere man en je wordt echt een andere vader. sorry, het is nou eenmaal mijn karakter. Zo'n uitspraak wil je mij vast vergeven. Of willen we jou best vergeven, maar het is niet bijbels. In het licht van de heerlijkheid van God word je een andere. Je krijgt niet alleen een ander jasje. Dan kan je nog een beetje denken als je aan gedaante denkt. Hè? Een ander jasje. Dat heb ik lang gedacht. Dat daar de verandering in zat. Een ander kapsel en een ander jasje. Totdat je s'avonds dat jasje uitdoet en je haar niet meer zo fatsoenlijk zit. Dan komt eruit wat erin zit. En als God dat gaat veranderen door de adem van zijn geest, dat je echt nieuwe verlangens krijgt. Herken je dat? Dat je echt, even eenvoudig zegt, echt van de Heere God gaat houden. En dat je ook echt van zijn richtlijnen gaat houden. En dat je graag voor de spiegel van Gods heerlijkheid staat. En die zegt, Heere, wat bent u prachtig, wat bent u mooi, wat is uw karakter volmaakt. De heerlijkheid van God. Met dat je dat doet, met dat je aanbidt, wordt je hart veranderd. Gemetamorfoosed, is niet zo'n goed woord, maar je snapt wat ik bedoel. Van binnen naar buiten. De wet. Zal ik het iets concreter maken? Regels. Ook in de gemeente van de Heer Jezus. Uiterlijke richtlijnen. Die kunnen ons hoogstens bij Christus brengen. Namelijk, ze tonen ons ons faillissement. Maar de geest, die brengt ons niet alleen bij Christus. De geest maakt ons als Christus. Halleluja. We worden van gedaante veranderd. Zelfs de grofste zondaar en de meest egoïstische vader en het meest hardnekkige kind. De meest jaloerse vrouw. De meest beschadigde zondaar. Kan door de geest van God een nieuwe schepping worden die steeds maar meer Christus gelijkvormig wordt, want dat is het vierde principe. Paulus zegt dat eventjes tussendoor. Ik zeg daar maar heel weinig over. Maar hij zegt in één zinnetje, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik weet niet hoe jij dat zinnetje leest, die drie, vier woorden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar als je het letterlijk vertaalt, staat er, van de ene heerlijkheid naar de volgende heerlijkheid. Dat betekent, het is een zich verdiepend proces. Met andere woorden, dat is bemoedigend hoor. Geestelijke groei, geestelijke gedaanteverwisseling is een proces. En het kost tijd. Als je net tot geloof gekomen bent, dan zou je wel zo'n quick fix willen. Hè? Zo. Ik heb het zelf ook lang gedacht. Daar heb ik ook veel voor gebeden. Dat de Heilige Geest, hoe je dat dan noemt, iets in mij zou doen. Waardoor het voor eens en altijd volmaakt zou zijn. Maar dat is niet hoe God werkt. God kan zijn geest op momenten diep laten werken in je. Maar als je wat afstand neemt en je doet zeg maar de helikopterview en je kijkt je hele leven sinds je wedergeboorte totdat de Heer Jezus terugkomt of totdat je ontslaapt, dan zul je altijd zeggen het is van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is een proces. Dat is belangrijk in het pastoraat. Ook in ons geduld met elkaar. En weet je wat mooiste zegt hij niet? Het is van oude mens naar nieuwe mens. Dat is ook waar, hè? Bijbels gesproken. Maar hij zegt, nee, zegt hij, het is van de ene heerlijkheid naar de volgende heerlijkheid. Het wordt steeds mooier. Het wordt steeds Christus gelijkvormiger. En ik denk als je al een tijdje met God onderweg bent. En je bent eerlijk gemaakt. Dus je bent niet meer iemand die onrealistisch spreekt over geestelijke groei. Dan ga je ook zien, alles in je leven werkt eraan mee. God gebruikt in zijn wijsheid alles om ons verder op Christus te doen lijken. Ook tegenslagen. Misschien zit je wel in een moeilijke tijd. Misschien ben je wel ontmoedigd. En heb je dat geestelijk alles behalve op een rijtje. Misschien ga je wel door een rollercoaster van gevoelens heen. En iemand komt naar je toe en zegt, Romeinen 8 vers 28, alle dingen werken mee ten goede. En je hoort dat ergens en je denkt, ja. Maar het kan zomaar zijn, lieve broeder, zuster, dat je over een paar maanden of over een paar weken zegt, inderdaad. Ik ga steeds meer zien, het draait echt om hem. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Zo ga je van heerlijkheid tot heerlijkheid. Een voortdurend proces van verandering. God neemt daar de tijd voor. En dan het laatste principe. Laatste regeltje. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Hoe lang wandel jij met God? Hoe lang is het geleden dat jij de Heer Jezus hebt leren kennen? Misschien vind je dat wat bezwaarlijk om zelf te zeggen, maar zie je dat er in je leven dingen veranderen? Niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten? Zie je dat je liefde groeit? Zie je dat je meer zicht krijgt op de heerlijkheid van Christus? Prijs God ervoor. Maar in dit laatste korte zinnetje van hoofdstuk 3 zegt Paulus, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Weet je wie dit doet? Het is de geest van God die het in jou doet. De Heilige Geest heet onder andere de Heilige Geest omdat hij de gelovigen heiligt. Van gedaante doet verwisselen. Wanneer is de Heilige Geest in zijn element? Wanneer krijgt de Heilige Geest alle ruimte? Als hij Jezus kan verheerlijken. Johannes 16 vers 14. Die zal mij verheerlijken. Wanneer krijgt de Heilige Geest in ons leven alle ruimte? Als wij voor de spiegel van Gods heerlijkheid. Ik zou bijna zeggen, dat is het evangelie. Dat is Jezus Christus in essentie. Als jij voor die spiegel staat. En het is nog een bronzen spiegel. We zien nog maar gedeeltelijk. We geloven dat als we straks bij hem zijn, dat we veel meer nog van hem zien. Dan zeg je eigenlijk, het is echt nog maar een fractie van wat ik op aarde zag. Maar als je voor die spiegel staat. En je kijkt naar de Heer Jezus, je kijkt niet allereerst naar jezelf, maar je bent bezig met hem. Daar is de Heilige Geest in zijn element. Daar kan hij het meest doen. Daar kan hij, hè? Mooi hè, hier staat de Heilige Geest heel actief beschreven. Zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt. Daar is hij de uitvoerder van het proces in wording. Vijf principes. Ik zet ze op een rijtje en ik eindig met een laatste voorbeeld. Eén is, het is voor ons allemaal met onbedekt gezicht onder het nieuwe verbond. Twee, het is door de heerlijkheid van de Heere dat we geestelijk veranderen. Drie, het leidt tot echte gedaanteverwisseling. Een zijnsverandering. Vier, het is een proces van heerlijkheid tot heerlijkheid. En vijf, de auteur. Negatiefje. Het verkeerde woord, negatiefje. Als je die tegen het licht hield, dan zag je het fotootje in het klein. Wat was er gebeurd? Door die klik werd het beeld vastgelegd op het rolletje. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat moeten wij doen om geestelijk te veranderen? Het is zo eenvoudig. Wij moeten onze lens, ons geloof richten op de Heer Jezus. We moeten scherp stellen. Je moet de Heer Jezus zien. Je moet met hem bezig zijn. Je moet hem in zijn volheid geestelijk fotograferen. En met dat je met je ziel klik zegt. print de Heilige Geest het beeld van Jezus in je ziel. Liefdevolle Vader, dank u voor wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Maar vanmorgen willen we ook bedanken voor wat Hij in ons doet. Sinds dat we u hebben leren kennen. En tot het moment dat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En we willen u eenvoudig vragen, help ons om af te zien van onszelf. Niet in onze eigen spiegel te kijken, maar in de spiegel van de heerlijkheid van de Heere. Om daar vervolgens te ontdekken hoe heerlijk u, Heer Jezus, bent. En met verwondering te mogen zien dat u het beeld van de Heer Jezus in onze ziel schrijft, Heilige Geest. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Help ons persoonlijk en als gemeente om op Hem gericht te zijn. Hem te zien. Hem te bewonderen. Zodat we alsmeer al meer op Hem gaan lijken. Christus in ons gestalte krijgt. Ik wil speciaal bidden voor hen die op dit moment dat proces in hun leven wellicht helemaal niet kunnen overzien. Misschien wel ontmoedigd zijn, of tegen zichzelf aanlopen, geconfronteerd worden met een zondige hart of met pijnlijke omstandigheden. En we alles behalve gedaanteverwisseling zien bij onszelf. Dank u dat u ons vanmorgen niet oproept om naar onszelf te kijken, maar naar u, Heer Jezus. En we geloven, we zeggen amen op wat hier de apostel schrijft. Dat u dat gebruikt om ons dieper op de Heer Jezus te doen lijken. We leggen onszelf in uw hand. In Jezus' naam. Amen.